Kwetsbaar, ouders, grootouders, familie, belangstellende, ik eet u hartelijk welkom in deze kerk en bij deze gelegenheid. Het woord waar ik met Gods hulp iets van wilde zeggen, vindt u in Psalm 84, dat is de psalm die u werd voorgelezen. Het staat ook trouwens in de orde van dienst. Psalm 84, de versen 4 en 5. Daar spreekt het woord van de Heere: zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadig. Tot zover. De bruidegom zal misschien al begrepen hebben dat deze tekst een klein beetje bepaald werd door het bezoek dat bruid en bruidegom een poos geleden bij mij brachten. Toen ging het zomaar over het zingen van de psalmen. En toen noemde de bruidegom die psalm die we ook gezongen hebben: zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En ik dacht, dat is tegelijk ook wel een mooie tekst voor de inzegening van het huwelijk. Het gaat in deze psalm over iemand die ver verwijderd is van het huis van God. Of kan ook zijn iemand die komt naar het huis van God. Van een ver verwijderde plaats optrekt naar het huis van God. Dat huis van God, dat was in het Oude Testament, dat weten de meesten wel, de tabernakel en later de tempel. Daar heeft de Heere zich bekend gemaakt aan zijn volk. Daar had je de offers, het altaar, de dienst van de priester en van de levieten. Daar had je de zangers die bij het altaar, het brandofferaltaar, zongen. De psalmen. Kortom, heel die oude dienst was in het Oude Testament in de tabernakel. Dat was het centrum. Daar wilde de Heere God zijn volk ontmoeten. En nu is deze man blijkbaar ver van die tempel verwijderd geweest. En er is in hem een groot verlangen om weer naar die tempel, dat huis van God, te mogen gaan. Om er binnen te mogen gaan. Dat is op zich al verwonderenswaardig. Weet je waarom? Wij hebben doorgaans maar één huis op het oog, dat is ons eigen huis. En dat is vooral in deze tijd een heel belangrijke zaak, een huis. En wij zijn van harte verblijd met Paul en Edith dat zij na veel zoeken een gelegenheid hebben gevonden waar zij mogen wonen. Maar er is over de huizen, het is ook heel erg, al heel wat te doen geweest. En nog, het is vaak zo uitzichtloos. En daarom is een van de gesprekken van jonge mensen, vooral als ze een poos verkering hebben, is een huis. Woonruimte. Om daar te mogen leven. Dat is eigenlijk vers 1. Je zou zeggen, Wat eigenaardig dat deze man, deze pelgrim, dat hij hier zo spreekt over een ander huis. Over het huis van God. Zijn dienst, zijn altaar. Waar hij mag aanschouwen de dienst van de verzoening. Dat is ook eigenaardig. Hoe zou dat komen? Dat mensen, vroeger en nu, dat mensen gedreven worden naar het huis van God. En dat niet omdat oorlog is. Of omdat er grote rampen zijn. Maar uit een innerlijk verlangen om daar te zijn. Hoe zou dat komen? Ja, weet je, dat komt omdat er mensen zijn die hebben ontdekt dat het huis, hoe mooi ook, hoe vrij ook, dat het huis hier op aarde, waar je in woont en leeft, dat dat huis voor de grond gaat, tegen de grond gaat. En dat dat huis vol kan zijn van vrolijkheid, maar dat het ook vol kan zijn van verdriet. Dat het een huis is waar je niet altijd kunt blijven. De een korter, de ander lang. Nou kun je zeggen, nou ja, dat is vrij logisch. Stel je voor dat mensen altijd bleven wonen in hetzelfde huis. Altijd. Waar moesten de andere mensen dan naartoe? Dat is nou eenmaal zo de praktijk van het leven. Opgaan, blinken en verzinken. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar er is meer. Er is meer. Het woord van God zegt ons dat de dood en de afbraak gekomen is doordat wij God verlaten. Dat wij gezegd hebben, ik red het zelf wel, zonder God. Dat eigen ik van de mens wilde triomferen om als God te zijn. Om zelf de baas te zijn, om alles te doen. Dat kon niet. God is schepper. God zei, als je dat doet, dan betekent dat het einde van het leven, van je geluk, van je huwelijk, van alles. Nou ja, je kunt zeggen, ik vind dat overdreven, maar dat is de waarheid die door alle eeuwen heen bevestigd is geworden. Zodra de mensen dit deden, dat ze God gedag zegden en hun eigen weg gingen, dan lees je direct als God ze ter verantwoording roept, dat Adam zegt tegen de Heere, ja, die vrouw, die heeft het gedaan. En die vrouw die wijst weer ergens anders heen. Ze willen de schuld van zich afwerpen. En toen is God gaan spreken en gaan beloven. En hij heeft gesproken van een ander huis. En al is het dat wij uit onze huizen uitgedragen worden hier op aarde, omdat wij mensen zijn, zondaren zijn, vlees zijn. Welk mens leeft er die de dood niet zien zal? God heeft gesproken van een ander huis. Een toevlucht. God heeft gesproken van vergeving en van verzoening. Van de Heer Jezus Christus die komen zou. Om de schuld te dragen. De straf. Die wij verdiend hadden. En God heeft in zijn genade Adam en Eva weer bij elkaar gebracht, zodat ze samen verder mochten gaan. En ze zijn ook verder gegaan. Ze zijn wel gestorven. Dat wel. Maar ze hadden een vaste hoop en een vast vertrouwen dat God, de schepper, die spreekt en het is er, voor ze zorgen zou. Eeuwig voor ze zorgen zou. En dat hij een huis had gemaakt, niet met handen, maar bij hem, in zijn gemeenschap. Nu zou je zeggen, ja man, maar dit gebouwtje dat gaat toch ook een keer tegen de vlakte. En die tempel, waar is die gebleven? Die tempel van Jeruzalem en die oude tabernakel. Dat is toch ook allemaal weg? Ja, maar de dienst is niet weg. De dienst, de verkondiging in dat huis, vroeger en nu, die blijft. En die verkondiging spreekt ons van dat geestelijk huis. Dat eeuwige huis, die woning in en bij God. Daarom is het een wonder dat de mens die niet verder kijkt dan zijn neus lang is. De mens, u en ik, die slepen voor ons eigen huis. Als wij verlangen naar het huis. De dienst van God. Dat is een wonder. Kan ik niet maken. Ik kan het niet maken. Ik kan het niemand in zijn hart stoppen. Hoeft ook niet. Dat doet God. God alleen. Die doet dat. Maar hij doet dat ook. En hij doet dat door zijn woord. En door zijn Heilige Geest. Daarom zijn we in de kerk. Maar daarom ben ik ook blij dat Paul en Edith hier zijn. Deze middag. Dat ze bij alle rompslomp die er verbonden is aan een huis, alles in orde maken, alle overleg en alles wat daarbij te pas komt, ook financieel. Dat ze op deze dag nu hun huwelijk gesloten werd. Op het gemeentehuis. Dat ze gevraagd hebben. Is het goed dat wij ook in het huis des Heren een zegen vragen over dat huwelijk? Dat vinden wij ook goed. En wij hopen dat in hun leven mag zijn wat de tekst zegt. Als die dichter op weg gaat uit een ver afgelegen gebied, om welke oorzaak, dat weet ik niet, dat hij zo ver van Jeruzalem af was. Maar als hij dan op weg is en zijn hart is vol van verlangen, wij zijn ook op weg, dan zegt hij, zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. Hij denkt aan die kleine, overal voorkomende vogeltjes. Merkwaardig dat al die dieren, ook die vogeltjes, een nest hebben, een huisje. Waar dan ook. De achtergrond van zijn spreken is, Heere, u zorgt voor de vogels. Zorg ook voor mij. U bepaalt en u gaat over alle dingen. Richt ook mijn leven. Geef mij ook een plaatsje. En nu kijkt hij met een zekere verwondering en ook wel wat heimwee naar die vogeltjes. En zegt, die hebben een huis, een nest, waar ze haar jongen leggen. Waar het hun thuis is. Waar ze samen zijn. Ja, zegt hij. Die vogeltjes, die komen tot op het tempelplein toe. Het was eigenlijk een ongeschreven wet in het Oude Oosten, dat die vogeltjes, die daar op het tempelplein aan de kant of in de muur of in een of ander hoekje een nestje maakte, dat je die vogeltjes niet wegjoeg. Die deden mee. Die waren erbij. Ze begrepen natuurlijk niet wat er allemaal gebeurde. Dat niet. Maar ik denk dat ze ook wel meegegeten hebben van de kruimels en, nou ja, van alles. En nou die man die op weg is naar Jeruzalem, die er zo graag wil zijn in het huis van de Heere. Ja, de mussen zelfs, Heere, en de zwaluwen, die hebben daar nog een plekje. In de hoeken en in de gaten, bij het tempelplein. Zelfs bij uw altaar, natuurlijk niet op het altaar, want daar werd vuur gestookt. Daar brandde het hout en het offerdier. Maar tot betrekkelijk dicht bij de altaren kwamen die vogeltjes om hun nest te bouwen. En dan roept hij, je moet het eigenlijk aan één stuk lezen, hè? Dan roept hij. Zelfs in de muzenhuis de zwaluwen nest voor zich, waar ze haar jongen legt. Bij uw altaren, waar de vogeltjes zijn, daar wil ik ook zijn. Heere der heerscharen, dat betekent grootmachtig God, die regeert over alle dingen. Getrouwe God, die toch nooit vergeet de hoop van uw kind. Bij uw altaren, heren der heerscharen. En dan is het net alsof hij zijn handen, zijn armen rijkhalzend uitstrekt. Mijn koning en mijn God. Ja, de man moest heel wat missen. Lange tijd heeft hij het huis van de Heere, de dienst van de Heere, de altaren gemist. Maar nu komt hij dichterbij. En nu verlangt hij en roept hij het uit. Die God is mijn koning, mijn regeerder. Ik ben een burger van zijn rijk. Hij is mijn koning en mijn God, mijn gebieder, mijn schepper, mijn alles. Als hij denkt aan altaren, dan roept hij het, mijn koning en mijn God, want bij dat altaar heeft God verkondigd, en verkondigt God nog, vergeving, verzoening van al onze overtredingen. Bij dat altaar is telkens weer een nieuw begin, een nieuw begin. Daar is telkens weer een stuk vrijheid, in vrijheid heen gaan. Daarom, bij uw altaren, heren der heerscharen, mijn koning en mijn God. Wat is die mens toch gelukkig, die een koning heeft, die een God heeft, die een zaligmaker mag geloven. Want, och, ik zeg het niet, God zegt het. Alles gaat toch in elkaar. Alles stort in elkaar. Maar hoe gelukkig is die mens die de God van Jacob tot zijn toevlucht heeft. Want die gaat door de dood heen naar het leven. En die verwacht alles van hem. Welgelijk zalig zijn ze die in uw huis wonen. Welgelijk zalig, een soort overtreffende trap. Je zou bijna zeggen zalig in het kwadraat. Dubbel zalig. Dubbel gelukkig. Benijdenswaardig. Zijn zij die in dat huis van God wonen. In het Oude Testament was anders dan nu. Maar in het Oude Testament had je mensen die waren elke dag in de tempel. Die woonden in de buurt. Later had je ook zelfs nog wel kamertjes. bij het tempelcomplex. Er waren priesters en levieten. Mensen die hand- en spandiensten verrichten, die kwamen er elke dag. Het zangkoor, dat was er iedere dag. Iedere dag tijdens de offerplechtigheden, dan zongen zij. Ik zal nu, ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. U die in nood mij hebt behoed, ik zal het brandaltaar doen roken. Deze man is jaloers. Hij is jaloers, deze pelgrim, op die mensen die elke dag wel in de tempel komen. En elke dag horen en zien. Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik ben uw God, die mijn genade en barmhartigheid openbaart in het verzoendeksel. In de verzoeningsdienst. Welgelukzalig zijn ze, die in uw huis wonen. Zij loven de Heere altijd door. Zij zien de liefelijkheden in zijn tempel. Ze onderzoeken ze. En ze ervaren het. Ja, waarlijk. God is Israël goed. Ze prijzen u gestadig. Hij zou er wel naartoe willen vliegen met de vleugels van een vogel. Om daar te zijn. En om erbij te zijn. En om mee te zingen en te spelen, de lof van de God van Israël. Dat is het huis dat God gebouwd heeft. Dat is een eeuwig huis, een eeuwig woord, een eeuwige waarheid. Dit niet, natuurlijk. Hier wordt gesproken over dat huis. Maar dit zijn stenen, net als vroeger de tempel. Dit heeft dus niet het eeuwige leven. Dat kunt u begrijpen. Als dit kerkje afbrandt, dan zitten we misschien morgen in een grote schuur, bij wijze van spreken. En er is een tijd geweest dat er zo in het land gepreekt werd, omdat de kerk verdrukt werd. En mensen in Rusland zijn er die ergens in een bos of in een kelder bij elkaar kruipen, paar mensen, die helemaal geen gebouw, nog geen huis hebben om samen te komen. Hoe moet dat dan? Hebben die mensen dan geen God? Huis. Jawel. En ik hoop dat u deze gedachte mee mag volgen. Nu heeft God in het Oude Testament de tempel, de tabernakel gegeven. Maar in het Nieuwe Testament heeft hij zijn Zoon Jezus Christus gegeven. Die heeft God gegeven als het ware, als een huis. Om naar hem toe te vluchten. Om bij hem te schuilen. Om bij hem te zoeken alles wat nodig is. Vergeving van zonde. Eeuwig leven. En hij heeft gezegd, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Nu zou ik deze woorden dus ook zo kunnen lezen. Hoe gelukkig is die man, die vrouw, dat echtpaar, die jongen, dat meisje, die de Heer Jezus Christus mag kennen. Die bij hem mag schuilen. Die op de vraag, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven, mogen zeggen, dat ik met lichaam en ziel, niet van mezelf, maar mij getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Die is wel gelukzalig. Maar dat hoor je in de kerk. Daar wordt nu in de kerk van gesproken. En daarom, Paul en Edith, ik hoop en bid jullie toe dat jullie ook verbonden mogen zijn, niet alleen nu, maar in je hele leven aan dat huis van God. Dat je daar mag horen de woorden van eeuwig leven. De Heere heeft het beloofd. Ik zal ze verblijden in mijn bedehuis. De Heer heeft gezegd, het geloof is uit het horen. En het horen is door het gepredikte woord. En daarom is het onmisbaar. Want als er aan mijn of aan jullie huis geknaagd wordt, dat kan, en er is anders niet voor je, wat is dat arm? Wat is dat ergens arm? Als er niet die vaste steun, die grond is, die toeverlaat, die toevlucht, om onder zijn vleugelen te mogen schuilen, wat hou je dan over? Dan hou je niks over. Ik heb het al aangehaald. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Dat is geen bangmakerij. Dat je de mens zonder toevlucht, zonder huis, of hij is zo hard en verhard, dat het hem gewoon niets meer zegt. Maar anders, dan zie je dat processen, die hulpeloosheid, alles laat me los. En ik moet alles loslaten. Hoe zalig is dan het volk, dat van dat huis weet, die dienst van God. En daarom hoop ik dat jullie die gedoopt zijn in zijn naam en zijn naam hebben beleden, dat jullie nu ook in de praktijk van je leven in dat huis steeds zullen komen om te horen woorden van eeuwig leven. Om net als zo'n musje de beschutting vindt op het tempelplein, dat jullie daar ook de beschutting mogen vinden, in voorspoed en in tegenspoed, de beschutting van de ontfermende God. God zelf geeft dat, en geven jullie ook de blijdschap van zijn dienst te aanschouwen. En ik hoop dat jullie in het midden van de gemeente tot in lengte vandaag, met die jullie lief en dierbaar zijn, mogen verkeren tot lof van zijn grote naam. Amen.